Vanmorgen is er één lezing uit Lucas 4, de versen 14 tot 30.
Lucas 4 vanaf vers 14. Vervuld met de kracht van de geest keerde Jezus terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf de mensen onderricht in hun synagogen en werd door allen geprezen. Hij kwam ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging hij op Sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd en hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat: de geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan blinden het herstel van hun zicht. Om onderdrukten hun vrijheid te geven. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten. De ogen van de aanwezigen, van alle aanwezigen in de synagoge, waren op hem gericht. Hij zei tegen hen: vandaag is de schrifttekst die jullie gehoord hebben in vervulling gegaan. En allen betuigden hem hun bijval en verwonderden zich over de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden. En ze zeiden: dat is toch de zoon van Jozef? En hij zei tegen hen: ongetwijfeld zullen jullie me dit gezegde voorhouden: genees, Heer, genees u zelf. Doe alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Kafarnaüm gebeurd is, ook hier, in uw vaderstad. En hij vervolgde: luister, ik zeg jullie dat geen enkele profeet welkom is in zijn vaderstad. Maar ik zeg jullie zoals het is. In de tijd van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden lang gesloten bleef en er in het land een grote hongersnood uitbrak, waren er veel weduwen in Israël. Toch werd Elia niet naar een van hen gezonden, maar een weduwe in Sarepta bij Sidon. En in de tijd van de profeet Elisa waren er veel mensen in Israël met een huidziekte die hen onrein maakte. Toch werd niemand van hen gereinigd, maar wel de Syriër Naaman. Toen de aanwezigen in de synagoge dit hoorden, ontstaken ze in grote woede. Ze sprongen op en ze dreven hem de stad uit naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem in de afgrond te storten. Maar hij liep midden tussen hen door en vertrok.
De preek gaat over Jezus in Nazareth en ik heb al bij vers 21 heb ik een streepje gezet, een extra streepje, omdat ik denk dat het daar om gaat. Jezus zei tegen die mensen: vandaag is de schrifttekst die jullie hoorden in vervulling gegaan. Alle betuigden hem hun bijval en verwonderden zich over de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden. En ze zeiden: maar dat is toch de zoon van Jozef. Dat is toch de zoon van Jozef. Gemeente van Jezus Christus, kun je je voorstellen dat tijdens een kerkdienst mensen opstaan, hun ongenoegen beginnen te schreeuwen, de voorganger uitschelden, bedreigen en dan vervolgens slaan de deuren vertrekken. Kan je dat voorstellen? Ik herinner me zoiets, al jaren geleden, dat gebeurde. De politie moest eraan te pas komen, 112, en het liep helemaal uit de hand en zo. En ik weet nog, toen ik dat zat te lezen in de krant, dat ik dacht: waaraan ergerden die mensen zich nou? Hè? Waaraan ergerden die zich? Aan iets in de liturgie, waar het allemaal foute liederen, of iets in de preek, hè? Ergerden ze zich aan de voorganger, was de preek te links, te veel anti-boeren? Of had de organist het? Waaraan ergerden mensen zich? Volgens Lucas ging het zo met Jezus de eerste beste keer dat hij in de synagoge in Nazareth optrad. voor ons gevoel toch wel een vreemd verhaal. Het is Sabbat in Nazareth en Jezus in de stad en hij neemt deel aan de dienst, aan de synagoge. En nou, u weet, Nazareth, dat is het stadje waar zijn ouders woonden en waar hij zelf als kind en als jongen opgroeide en het vak van timmerman leerde bij zijn vader. Het lijkt er overigens op dat Jozef niet meer leeft, het niet meer meemaakte. Hè? Soms zeg je wel eens gelukkig maar dat zijn vader niet meer leeft, dan hoeft hij dat ook allemaal niet meer mee te maken. Dus dat denk je dan wel eens. Hè? Want ja, wat hier gebeurt, zoiets verwacht je toch niet. In zo'n mooi stadje, in zo'n mooi dorp. En dan voor de eerste keer iemand voorgaat uit het dorp. Hè, dat is onze Wim, zou ik maar zeggen. Studie klaar en je gaat voor. En de gunfactor, nou, de sky is the limit natuurlijk. En al kan je nauwelijks praten, ze vinden je geweldig allemaal. Hè. Nou, zoiets verwacht je in Nazareth natuurlijk ook op die morgen. Maar de dienst loopt uit op een heftige rel. Op een bepaald moment stromen de mensen naar buiten, door dollen heen, ze sleuren Jezus met geweld mee. Ze schreeuwen door elkaar, ze gaan helemaal door het lint. Ze willen Jezus doodslaan, ze willen hem buiten de stad bij een bepaalde stijl de afgrond ingooien. Ontzettend agressie zit er in die mensen. Een boosheid, een haat. Als buitenstaander denk je, bizar, hè, bizar. Wat heeft Jezus, die ze van jongs af kennen, nou tegen hen gezegd? Dat ze zo boos zijn geworden. Hè? Dat ze wel kunnen vermoorden. En het had ook niet veel gescheeld, wat was gebeurd? En waarom zijn die mensen zo boos op Jezus? Tot voor kort hun sympathieke timmerman. Nou ja, dat moet wel met Jezus zelf te maken hebben. Hè? Hij is er niet tegengevallen, hij is er gewoon hard gevallen. Hè? Ze zijn op hun tenen getrapt. Want wat hadden ze verwacht? Ja, mooie dingen natuurlijk. Jezus' naam zong al weken overal rond in de regio. Na zijn doop in de Jordaan en de 40 dagen van beproeving in de woestijn. En toen was Jezus teruggegaan uit Judea naar Galilea. Maar niet naar Nazareth, zijn ouderlijk huis, maar naar Capernaum. En daar was hij gaan wonen. En vandaar liet hij zich overal in de regio zien en horen. Lucas, die vertelt erbij, dat is een heel mooi detail eigenlijk, dat hij zegt, hij ging terug in de kracht van de geest. De kracht van de geest. Dus hij was als een eenvoudige timmermanszoon weggegaan, Johannes de Doper. Hij kwam terug in de kracht van de Heilige Geest. Nou, dat zal overal de mensen opgevallen zijn, hè? Laat ik zeggen, zijn charisma. Die timmerman uit Nazareth, dat is een profeet van God, hoor. Dat is iemand vol van de geest van God. Dat is een man met een indrukwekkend verhaal. En die man die raakte je van binnen, die man ontroerde je. Die gaf je hoop op een nieuwe, betere wereld, het koninkrijk van God. En wie verlangt er nou niet naar? Gedenk uw barmhartigheid. Ja, dat kan je elke dag wel vragen, ook in onze tijd. En nou, die Jezus die gaf die mensen hoop, hè. Zoals hij sprak in de synagoge. En mensen bevrijden van onreine geesten. Van ziekte, van kwalen, van angsten. Hij legde ze de handen op en hij sprak een machtswoord. En zelfs de melaatste werden genezen. Zo. Ja, die verhalen gingen over rond. En hij maakte veel indruk, Jezus. Hij was niet meer weg te denken uit het nieuws. En Lucas zegt erbij, Hij werd ook door iedereen geprezen, hè? Dus iedereen vond hem ontzettend sympathiek. Hè? Hij ging als een speer, zou ik maar zeggen. Ja, maar dan na een paar weken, dan is hij ook in Nazareth, in zijn eigen stad. Ik weet niet waarom. Was zijn moeder jarig? Hè? Was zijn zus ziek? Was gewoon een plek op de route, hè? In elk geval, het bericht ging al gauw rond. Jezus is in de stad en op de Sabbat iedereen naar de synagoge. In de hoop om Jezus, onze Jezus, hè, onze timmerman, mee te maken. Zo stel ik me dat voor die morgen. Hè. Maar ja, wat gebeurt er? Dat die vriendelijke mensen in dat rustige, mooie stadje, zou ik maar zeggen, dat die zo boos en zo agressief worden. Hè? De politie moet er eigenlijk aan de pas komen om Jezus te bevrijden. Maar ineens dan durft ook niemand hem meer aan te raken. Hè? Dan nu ook geen politie hoeft er meer te komen. Jezus draait zich om, hij trekt zijn jas recht. En dan loopt hij dwars door de mensen heen. Niemand die hem iets doet. Je voelt majesteit, je voelt ontzettende majesteit voel je. Iedereen stapt opzij en niemand raakt hem aan. En zo ging hij weg, Jezus. En hij kwam ook nooit meer terug in Nazareth. Nee, dat is ook apart. Ja, toen ik er weer mee bezig was, mijn eerste gedachte was toch wel, zou dat ons nou ook kunnen gebeuren? Hè? Ons, hè? Allemaal beschaafde, christelijke, goed opgeleide mensen, ik zou rondkijken. In onze goede stad Rotterdam, hè? Nou ja, in de stad is er ook wel eens iets, maar in onze stad er is ook genoeg om trots op te zijn. Hè? Ja, jammer van Feyenoord natuurlijk, maar goed. Maar wij zijn geen Eritreërs, hè? Nee hoor, wij zijn geen Eritreërs, hè? Niks dan, wij zijn allemaal nette mensen. Zou er in ons ook zoveel agressie kunnen zitten, hè? Zoveel verzet of zoveel geweld, hè? Zit er ergens een knop in je waar ik maar op hoef te drukken, waar de Heer maar, en dan ga je. Zou dat ook bij ons zitten? Ja, zeg nou niet te snel nee. Dat gebeurt ons niet. Nee, ons niet. Dacht het niet. Hè? Nou, zeg dat niet te gauw, want kijk, in de vriendelijkste dorpen in ons land, er staan de mensen soms een minister op te wachten met fakkels. Hè? En met boosheid en scheldwoorden en een trekkermacht. Jongen. En als de staatssecretaris langskomt voor de asielzoekers, en deze week ook nog weer, het water staat hem niet aan de lippen, maar daar ver overheen. Stilte over alle landen, hè? Ook in de Bijbelbelt hoor. En even maar een vermoeden. Hè? Op allerlei plekken, dan slaat een vlam in de pan. Staat er een hotel leeg en heeft daar die staatssecretaris. En dan gaan ze nou weer en zo. Hè? Die mensen willen we niet. Ook niet voor een paar weken. Hè? Agressie. Hè? Ja, hier schrik ik van hoor. Van dat geweld. Hè? Heb je nooit agressie in jezelf gemerkt? De boosheid, de opwinding die in je. Hè? Ga je uit je stekker, uit je tolerantie. Hè? Ja, daar zijn de huisgenoten, je huisgenoten niet blij mee. Hè? Nee, de kinderen zitten te trillen in de keuken als je zo. Elk mens zit ergens een boekito, wordt wel eens gezegd. Ja, nou, misschien zeggen wij dat. Maar weet je, kijk, zo tekeer gaan tegen Jezus, dat doen wij toch niet. Tegen Jezus gebeurt ons niet. Nou, nee. Laten we nog even goed lezen, hè? Nazareth dus, hè? Na de gebeden dan, en de lezing uit de boeken van Mozes, volgens het rooster, dan was Jezus opgestaan, naar voren gelopen. Hè, dat is in de dienst een soort vrij moment. En kennelijk had hij gevraagd om de boekrol van Jesaja, had hij opgerold tot bij Jesaja 61. Hè, had hij dat stukje opgezocht, of min of meer toevallig? Ik denk hij heeft het opgezocht, hè, bewust. Maar hoe dan ook, hè, het ging Jezus natuurlijk om die oude profetische woorden over de Messias. Over de redder van God, over die nieuwe tijd die de profeet belooft, die er aankomt. Ja. En wat gebeurt er dan, hè, als de geest van God de verlosser toerust? Hè, en dus die woorden, de geest van de Heer rust op mij om arme mensen goed nieuws te vertellen. En te genezen wie innerlijk stuk zitten. Hij heeft me gezond om gevangenen vrij te laten. Blinden dat ze weer kunnen zien. Mensen die kapot zitten dat ze weer oprichten. Kortom te verkondigen het genadejaar van de Heer. Die nieuwe wereld van de Heer. Ja, die woorden had Jezus gelezen. Die oude profetische belofte. En toen was hij gaan zitten. Maar toen iedereen gespannen bleef wachten, hè, op een mooi optreden, een mooie uitleg. Of misschien een paar mensen, hè, een boeiend spektakel. Hè, een paar mensen uit hun rolstoelen sprongen of zo. Ja. Dan zitten ze naar te kijken. En toen was Jezus begonnen. Hè. En het eerste wat hij toen zei was, vandaag is het momentum. Hè? Vandaag is het moment van God. Wat de profeet toen profeteerde over de Messias van God, over... Dat is nu, zegt Jezus. Hè? De geest van de Heer rust op mij, hè, sinds ik gedoopt ben in de Jordaan en beproefd ben in de woestijn. En God heeft me geroepen om aan alle mensen zijn genadejaar, en vooral ja, om die genade te verkondigen. Hè? Genade, vrede, heil, verlossing. Hè? En met name aan armen, have-nots, zieken, blinden, mensen die gebukt onder hun bestaan gaan. Hè? Onder ziekte, onder ambtenaargeweld, in schuilkelders zitten. Nou ja, noem maar op. Zo. Dat. Ja, zie het voor je. Lucas die vertelt niet hoe lang Jezus hierover gesproken heeft. Hij geeft hier eigenlijk alleen maar een samenvatting van Jezus' spreek. He, maar dan de kernwoorden zijn armen, bedelaars, die zwerfmensen van die blikjeszoekers, zou ik maar zeggen. Ja, twee gevangenen, ik heb nog even nagekeken, krijgsgevangenen zijn het. Hè? Dus dat zijn mensen die zitten ergens opgeborgen, ergens in Siberië, en die deur gaat nooit meer open. En zo. Dat soort mensen, hè? Opgeborgen, gemeenvergiftigd en zo. Hè. En drie blinden, nou dat is een soort verzamelnaam voor iedereen die in het donker zit en ontzettend verlangt naar een stukje licht, dat was maar na het voorjaar, zeg maar zeggen. En vier onderdrukte, heb ik ook nog even nagekeken, dat zijn mensen die gewoon kapot zitten, die depressief zijn, die in de zorgste burn-out belanden en trauma's hebben, misbruik, een beetje dat soort mensen. Ja, nou is het altijd zo opvallend, hè, dat die kennelijk voorop staan in dat genadebetoon van God. Ja, dan kijk ik, degene die de Bijbel een klein beetje kennen, met name het Oude Testament, die weten wel, bij dit groepje, daar hoort heel klassiek ook altijd die drie, de weduwe, de wees, ja, de vreemdeling, ja, ik kan het niet helpen, maar die staat er ook bij, hè, die vreemdeling, niet eens de vluchteling, de vreemdeling staat erbij, hè, ja. Ja, kijk, dat de Heere God dit soort mensen voor aanzet, en met een zekere voorrang en zo. Ja, dat vinden ze in Nazareth kennelijk een beetje moeilijk of zo. Hè? Die denken, ja, je hebt in Capernaum van alles gedaan en nou kom je hier, dus dan moet je nog een beetje meer doen natuurlijk en zo. Ja, dat God altijd, en de Messias van God, Jezus, en dat hij altijd vooraan staat voor mensen die zwak zijn. Dus dat hij een zwak voor zwak heeft, dat is al heel apart. Hè? Ja, nou, Jezus zegt dat. Jesaja 61... Dat is hoor. En dat is nu begonnen. Nu jullie, ja, hij zegt dat niet zo direct, maar ja, iedereen snapt wel. Dat begint met jou, hè? Je kracht van de geest, dat charisma. Ja, dit valt niet goed. Even lijkt het, ik weet niet wie jullie ook goed mee hebben zitten lezen, maar even lijkt het alsof ze onder de indruk zijn en hem bijval geven. De meeste vertalingen vertalen met ze gaven hem bijval of ze stemden in of gaven hem instemming, maar die vertaling is niet goed. Eigenlijk zaten ze waar onder de indruk van hem. Hè. In die zin gaven ze getuigenis zo. En het tweede woord is, ze verbaasden zich vooral over de woorden van genade die uit zijn mond kwamen. Ja, ongelooflijk, hè? Ja. Wat hij daar allemaal zegt. Maar dan beginnen ze zich ook gelijk te ergeren. Ze maken zich kwaad over zijn toepassingen. En vooral de woorden van genade. Hè, dus dat punt in de preek, dat Jezus als redder van God, hè, dat hij vooral al die randmensen, dat hij met voorrang naar die mensen, voor die mensen opkomt. En ja, daar willen ze niks van weten. Genade oké, okay, maar dan wel hè, eigen volk toch eerst. Hè. Wij zijn de kinderen van Abraham, toch? Hè? Ja, niet al die rare mislukkelingen, weet ik waar ze allemaal vandaan komen. Hè? Is Jezus niet met de verkeerde mensen bezig? Is trouwens de Heere God ook niet bezig de verkeerde mensen te redden? Dan moeten zij zich ook bekeren, veranderen. Hè? Je hoort dat ze zich aan het bemoeien zijn daarmee. Hè? Zo van, hallo, en genees jezelf. En doe hier ook eens wat leuks. Ja. En ja, hij is toch de zoon van de timmerman, zeggen ze dan. Hè? Dat is zomaar de timmerman. Ik zie hem nog het schuurtje timmeren met Jozef bij ons. En die kennen we toch. En we kennen zijn moeder. Hè? Bij Marcus. Volgens Marcus had hij 4 broers. Zo. En ook nog een aantal zusters. Ja, Jezus kwam duidelijk uit een heel groot gezin. Hè? Ja, minstens 7 kinderen. En alle kans, hè, zo noem ik dat even, dat er onder die mensen, dat er ook allerlei familieleden zitten. Zus of broers, weet ik wat. En dat die, ja, alle kans dat die zich beginnen te schamen. Hè. Ja, dat heb je op een dorp. Als dan iemand een beetje uit de toon valt, dan zit de hele familie zich te schamen voor je. Hè. Ja. Ja, die, kijk, Jezus heeft wel een ongelooflijk charisma, zeker. Maar allemaal genade, hè? Als je de profeten een beetje kent. Bijna alle profeten, die beginnen ook met ontzettende oordelen. Hè? Met name over die heidense volken. Hè? Die mensen uit die andere culturen, die de levende God helemaal niet kennen. Die profeten hebben daar heel veel oordeel vaak over. Maar daar hoor je Jezus helemaal niet over. Het is allemaal genade, zeker. Ja. En heeft Jezus tegen hen gezegd, lieve mensen, als jullie niet opletten, dan gaat de Heer aan jullie voorbij. He, heeft hij dat ook nog gezegd? Yo. Ja. Een profeet, zegt hij dan, is een echte is zelden geëerd in zijn eigen stad. Hè. Dan vind je misschien wel leuk als onze Wim en zo, maar je hebt niet snel het respect van een profeet van God. En ja, gaat God nooit zijn eigen volk voorbij? Nou, zegt Jezus, denk eens aan de profeten Elia en Elisa. Hè? Elia, hè, die heeft zich ontzettend bemoeid met een weduwe over de grens. Hè? Een heidense weduwe, daar heeft Elia zich mee bemoeid. En Elisa, weet je nog, hè, die heeft zich bemoeid met een Syrische generaal. Ja, nou dat had hij natuurlijk helemaal niet moeten zeggen. Een Syrische generaal, hè? Snap je? Een Syriër. Syriër, hè? Hoor je men? En ook nog een generaal, hè? Ja, van de foute kant natuurlijk, ja, dan ook wel logisch, ja. Genade oké, okay. Dat zeggen wij ook natuurlijk, genade oké, okay, maar ja. In ieder geval die rare mensen, hè, uit Syrië en Afrika, en vooral die gecancelde type, hè, van Mark Overmans en Sievers van Linden, en zulke mensen toch liever niet allemaal, hè, toch. En ook niet meer voorrang. En al die mensen die misbruik maken, zodat onze kinderen geen woningen kunnen vinden. En vul maar in, en ja, je raakt vanzelf aan de PVV bijna zo. Kijk, hier knapt iets bij die mensen. Hè? Dat kunnen ze niet aan. En de vrouw, zo wij dat aan kunnen natuurlijk. Ja, dat is vanmorgen natuurlijk even aan de orde. Ze gaan door het lint en ze sleuren Jezus naar buiten. Genade mooi, maar zo voelt genade niet fijn. Ja, ik ben bang dat het wel een beetje herkenbaar is. Jezus kijkt ons aan vanmorgen. Hij provoceert, hè? Ja, hij provoceert. Hij doet er nog een schepje bovenop, hè, zei ze. Kan je dat tegen? Of zeg je, nou, ik ga liever... Ja, ik snap dat wel. En dan echt veranderen, hè? Dus echt veranderen. Verlang je om de Heere God echt te vinden? En, ja, dan kan je ook niet dezelfde blijven. Veranderen betekent ook vernieuwen. Vroeger heet dat gewoon bekering. Misschien heb je meer met wedergeboorte. Zo'n woord vind ik wel een mooi woord. Een nieuw mens worden. Hè? Zeker als je zo, zeg maar zeggen, in die overgang zit van jong naar volwassen. En dan zeg je, ja, ik zou wel een ander, ja, heb je ook wel eens? Denk ik, zou wel eens een ander mens willen worden. Ja, wat let je. Hè? Ja, maar dat gaat niet makkelijk hoor. Dan moet je een hoop ergernis heen, zou ik maar zeggen. Kijk, Jezus kijkt ons aan en die zegt, ja, elk mens heeft vergeving nodig. Hè? Dat hoort bij mens, anders ben je geen mens. Bij de definitie van een mens hoort vergeving en vergeven. Ja. In allerlei relaties. Hè? Ja, kan je daar tegen? Begin je nou weer boos te worden? Misschien ook wel op God. Heb je de agressie in jezelf wel eens gevoeld? De boquito, heb je die wel eens gevoeld? En je laat het gaan. Hè? Ja. Ik kan me voorstellen dat op zo'n moment iemand tegen je zegt, dominee, hou maar op. Je vraagt wel veel hoor, zeggen ze dan. En, oh, dat kan wel. Maar waarom doe jij dan geen belijdenis? En waarom ben je altijd afwezig als het avondmaal gevierd wordt? Waar zit jouw verzet? Het kan heel diep zitten, hè? Van die rationele bezwaren. Hè? Dat zijn die beetje wijsneusachtige mensen die zeggen, ja, ik ben een beetje agnost, ik moet er nog eens over denken. Ja. Emotionele bezwaren, hè? Beschadigd van binnen. Ik heb heel vaak gebeden en ik heb niks gehoord. En in de kerk gaan we niet op de vuisten. De kerk gaan we niet op, hoewel, het is wel een spannend moment hoor, in protestant Nederland. Hè? Maar die ergernis, hè? In Nazareth, vooral de mannen is mijn indruk ergerder aan Jezus. Hè? Hoor liever een ander verhaal. Ja, je houdt Jezus liever buiten de problemen, hè? Ook in onze samenleving. Ja, maar als je Jezus buiten je problemen houdt, is dat niet de manier om Jezus in de stijlte te gooien? Hè? Ook een samenleving, dat je denkt, ja, laat God er buiten. Ja, maar is dat niet de manier om God in de, Jezus in de afgrond te gooien? Als je elk gesprek wat dichtbij komt, uit de weg gaat over jezelf en over de Heer, hè, ben je... Ja, dan zit je toch wel dicht bij die stijlte, denk ik gewoon. Genade, dat is het woord dat we in elk geval mee moesten nemen, hoor, vanmorgen. Genade, het goede nieuws van Jezus. Genade, ja, dat vraagt geloof en om de ergernis door te gaan van... Ja, als je door die genade... Dan kom je zulke rare mensen allemaal tegen, die kennelijk ook in die genade delen. Ja, denk je, ergens, dan moet je doorheen, hè. En zo door die nieuwe wereld. Voor mensen die... geen helper hebben. Ja, Lucas zegt, zo ging het met Jezus in... hoe laat is het, ja? In Nazareth, allemaal nette, allemaal sympathieke mensen. Onze Jezus, onze Timmerman. Wat een spreker, wat een charisma en zo, maar... Ja, ineens is het af. Maar dan staat Jezus stil en niemand raakt hem meer aan. En in stille majesteit gaat hij weg. Het is geen vlucht, helemaal niet... Hij rukt ze niet eens los. Hij ging midden tussen hen door. En nu hoor je hier in dit verhaal, hè, zo direct aan het begin, iets van opstanding, hè, iets van kruis, hè, van ja, ze willen hem doden. Ja, maar hij staat op en niemand maakt hem wat. Mensen dachten, we zijn van hem af. En aan het eind van de evangelie, wij zijn van hem af. Het is voorbij, hij is gekruisigd. Maar nee hoor, hij stond op, Pasen. Ja, daar leven we van. Nou, je moet wel een keus maken hoor. Je moet je wel aan laten raken. Laat je aanraken door hem. Hè? Dus de enige goede reactie op die proclamatie van Jezus, maar ook op die provocatie, is toch eigenlijk gedenk Heer. Gedenk uw barmhartigheid en denk alsjeblieft niet aan al die dwaasheid van mijn vroegere leven, maar gedenk aan u. Barmhartigheid. Neem mij mee in uw koninkrijk. Ja, met al die rare mensen. Met al die mensen die vooraan mogen zitten van u. Hè? Als ik daar maar achteraan mag zitten. Hè? Maar dat u al die armen en die mensen die heel stuk zitten. En al die arme mensen uit Oekraïne. En die gezinnen hier. En die hebben zo enzovoorts. En de mensen in Gaza. En maar mogen wij ook mee in dat koninkrijk. En met deze mensen wij ook... Ja, wij zijn ook nette mensen, maar mogen wij ook mee in dat koninkrijk? Is uw genade zo groot? Ja, dat kan, maar dan moeten we achter aansluiten. En zo ongeveer als in dat rijmpje. Witte zwanen, zwarte zwanen, wie wil er mee naar Engeland varen? Hè? Engeland is het land van de engelen, van de hemel. Wie wil er mee naar Engeland varen? Engeland is gesloten, de sleutel is gebroken. En is er dan geen timmerman die die sleutel maken kan? Ja, die timmerman die is er. En die biedt zich aan vanmorgen. Dat is Jezus. Laat doorgaan, laat doorgaan. Wie achter is, mag voorgaan. Amen.